Ja. 60 jaar na dato is de moord op blonde Dolly nog altijd een van de meest geruchtmakende cold cases. Zo schrijft thrillerauteur Thomas Ross in zijn deze week verschenen roman over de zaak. En de man achter het pseudoniem Thomas Ross, Willem Hogendoorn, zit hier aan tafel. U hoorde hem begin deze uitzending al even. Goedemorgen, Willem.
Goedemorgen.
Een moordzaak in Den Haag waar direct allerlei complottheorieën over de ronde deden. Het verbaast mij eigenlijk heel erg dat jij er nu pas met een boek over komt. Het houdt je vast al veel langer bezig.
Ik heb er een jaar of 10 geleden een feuilleton aangeweid. Ja. In een Haags weekblad. Maar daar kwam ik niet helemaal uit. En het weekblad betaalde ook niet meer, dus daar zijn we mee gestopt.
Welk weekblad was dat?
Den Haag Centraal heet dat.
Oké. Maar goed.
Verder een keurig weekblad.
Ja, het houdt je dus inderdaad al langer bezig. Voor we over die complottheorie en al die spannende verhalen hebben, kan je even kort zeggen wie ze was, waar ze vandaan kwam?
Ze is geboren in 1927 in Amsterdam. Geesteszieke moeder, arme vader schoenmaker, uit huis gezet in een kindertehuis in Zandvoort voor de oorlog, dus ver voor de oorlog. Dat tehuis is gevorderd door de Duitsers in 1941 vanwege de aanleg van de Atlantikwal. Dan komt ze op 14-jarige leeftijd terug in Amsterdam en belandt daar in de prostitutie dan al. Wat ik niet wist, en dat is meer de aanzet geweest om het boek nu eindelijk wel te gaan schrijven, is dat ze in een bordeel heeft gewerkt wat exclusief was voor hoge Duitsers en waar ook hoge NSB'ers kwamen. Je weet misschien dat dezelfde Adolf Hitler had verboden aan de Weermachtssoldaten en de officieren om naar de hoeren te gaan, zoals dat heet. Dus had je overal van dat soort bordelen. En een van die bordelen, dat wist ik niet, in de Kerkstraat in Amsterdam, heeft Sibylla Niemand, zoals ze heet, tot 1945 gewerkt.
Ja, dat was dus nog heel jong.
Op haar 17, is ze 17 als de oorlog afgelopen is. Ja.
Ja.
En dan komt er een raadsel wat niemand kan oplossen, en zelfs ik niet. Waar was zij tussen 1945 en 1948? Nou weet je misschien dat de AIVD als voorloper had het Bureau Nationale Veiligheid. Dat is begonnen toen in die periode, direct na de bevrijding.
Ja.
En dat was onder andere bezig met collaborateurs op te sporen en noem maar op. Zij kan als zodanig ook beschouwd zijn. Het was geen moffenmeisje die verkering had met een weermachtssoldaat, want dat was nou niet zo'n probleem. Maar wie weet. Ja. In elk geval, zij duikt in 1948 plotseling op in Den Haag, in de beruchte Doubletstraat die nog steeds bestaat. En noemt zich Zwarte Molly.
Ja.
Geweldig.
Ik heb het niet verzonnen, jongens.
Ja. En hoe wordt Zwarte Molly dan Blonde Dolly?
Omdat Zwarte Molly vlucht daar weer voor de politie, waar je geen procesverbaal van kan vinden. Maar ze had inmiddels een vrij chique klant ontmoet, Botto van den Berg, violist van het Haagse Residentieorkest. En dat werd een soort My Fair Lady Pygmalion verhaal, want Botto, oudere man, wilde haar min of meer gaan transformeren in een keurige dame. Dat is hem deels gelukt. Ze zijn ook getrouwd. Ook gescheiden. Ze heeft van hem Frans geleerd, Engels geleerd, kunstgeschiedenis geleerd, piano leren spelen. Maar na anderhalf jaar stopte zij daarmee. Hij wist ervan, hoor. En belandde in een ander hoerenstraatje in Den Haag, de Nieuwe Haven, en noemde zich daar Blonde Dolly. En was al rijk, want bezat toen al naar schatting 1 miljoen omgerekend euro, plus een aantal huizen.
Ja, was dat toen in die tijd al bekend? Of is dat allemaal na?
Nee, dat is allemaal achteraf bekend geworden. Ja. Want de bankrekening die ze geopend heeft na de moord op 31 oktober 1959. Ze is gevonden op 2 november. Is er in de kruipruimte onder haar bed veel geld gevonden. De bankrekeningen gevonden. Ze had een garderobe omgerekend van nu iets van 100.000 euro.
Maar het is toch heel curieus. Want als ik het goed begrijp, gaat ze weer de straat op of het bordeel in. Ja. Min of meer voor de sport.
Nee, want ik vind het altijd zo lastig om over zo'n boek van me te praten. Ja. Want dan geef ik de plot weg en het boek moet verkocht worden.
Ja, nee, maar
dat is niet helemaal jou. Je mag ook nu besluiten dat we ermee stoppen.
Een van de theorieën is, en die noem ik ook gewoon. Kijk, zij kan in dat Duitse bordeel hoge NSB'ers hebben ontmoet, gezien, mee in bed gelegen, weet ik wat. Ze vlucht 1945 tot 1948, duikt ze ergens onder, toch bang dat ze nog gepakt zal worden. Dan duikt ze op als Zwarte Molly in de Doubletstraat. Nu trouwt ze met een bekend violist van het Residentieorkest. Nou, dat is altijd van Maart geweest, toen ook. Ze komt in de Haagse Society, zo kleedt en zo kapt ze zich. Daar kan ze dus mensen hebben ontmoet, mannen, waarvan ze dacht, hey, ken ik jou niet uit de oorlog vanuit, dus dan ga je naar chantage toe. Dan heb je als cover, ik noem mezelf Blonde Dolly, ze was niet eens blond, ik zet een pruik op, ik zit achter een raam in een hoerenstraatje, wie zoekt mij daar? Ze had twee andere identiteiten, ze noemde zich Suze van den Berg, de chique dame, en ze noemde zich ook nog Inge Hogendijk en trad op met declameerde gedichten van de Genestet en Guido Gezelle en speelde piano in ziekenhuizen, bejaardenhuizen en bij het Leger des Heils.
Ja, als vrijwilliger.
Voor elk wat wil.
Prachtige ingrediënten.
Ja.
Alleen, en nou is het nog vreemder. Dat is heel bekend. De hoofdcommissaris van politie in die dagen doet zelf het onderzoek. Meneer Gualtieri van Wezel, bekende naam. Wat uiterst vreemd is, een hoofdcommissaris zit met de burgemeester en de hoofdofficier van justitie aan tafel. Ik bedoel, de commissaris van recherche is als eerste binnen op de moordplek. Scharrelt daar meteen in de kruipruimte. Hoe wist hij van die kruipruimte onder het bed? Lag de moordenaar daar dan of zo? Ze arresteren de man die het ook gedaan heeft. Dat bewijs staat vast. Zeker Gerard Vrolijk. Hij leefde tot voor kort.
Ja, want jij noemt het in je boek een cold case. Maar dat is het dus eigenlijk niet. Want er is wel bekend wie het gedaan heeft.
Ja, maar de vraag is waarom hij het gedaan heeft. Ja.
In 1959 wordt ze vermoord. Hè? En jij zegt, de vraag is waarom hij het gedaan heeft.
En waarom is hij meteen vrijgelaten? Hij is verhoord door de hoofdcommissaris, de hoofdofficier van justitie. Is geen proces-verbaal van opgemaakt. De hele recherche zei, jongens, deze man heeft het gedaan. Dit is doorgestoken kaart. Maar dit is een deal, zullen we maar zeggen. Tussen de top, de Haagse politietop. En deze moordenaar, die al verdacht werd van een eerdere moord. En ze laten hem vrij.
Ja, ik ga er niet verder naar vragen, maar ik begrijp niet hoe je een moordenaar zomaar weer vrij kunt laten en dat er dan verder geen rechtsvervolging plaatsvindt. Dat begrijp ik niet, maar misschien moeten we dat maar verzwijgen.
Lees het boek.
Ja,
er was destijds ook niet direct duidelijk voor buitenstaanders dat de moordenaar was. Hè?
Jawel. Want hij maakte een enkele blunders. Hij stond daar buiten 3 dagen later toen ze gevonden werd. En hij was de eerste die zei, zonder dat het ook maar bekend was, Dolly is vermoord, ze is gewurgd. Dat was onbekend, want dat geef je nog niet weg. En hij kwam thuis en hij zei, moet je luisteren, je moet niet zeggen dat ik als laatste daar ben geweest. Tegen zijn oma en tegen zijn nichtje, weet ik, daar woonde die bij.
Hij had
de sleutel van het huis als enige.
Ja. En was hij een klant van Dolly?
Hij was haar lijfwacht.
Hij was haar bewaker.
Zij met Natura, dus ja.
Maar jij, wat ook iets niet uit jouw roman is, maar wat algemeen bekend is, is dat er veel gespeculeerd werd over een notitieboekje in die tijd, waar allerlei belastende informatie in zou staan. Heb jij dat boekje ook gezien?
Nee. Maar dan mag je niet zeggen dat het daarom ook niet bestaat. Nee, want dat is altijd beweerd. Ze had 1 boekje, dat ken je wel, dat zit in het politiearchief. Dat is min of meer haar agenda, de afspraken met de kapper, maar voor de moeder die ze bezocht, de schoorsteenveger. En soms had ze minnaars, die mochten mee naar boven in haar slaapkamer. Mm-hmm. En die hebben beweerd, van ze had een blauw boekje en dat mochten wij niet inzien. Daar stonden namen in van, we kennen 1 relatie die staat vast. Ze had een relatie met, of een, als klant, professor, dokter Oud, ex-burgemeester van Rotterdam.
VVD, Tweede
Kamerlid. Ja. Dat vond ik weer mooi, want ze had ook een verhouding, dat weten we ook, met de Russische militaire attaché in Den Haag. Dus, je weet dat mijn vader een van de oprichters van de Binnenlandse Veiligheidsdienst was. Nou, als je in 1958, hoogtijdagen Koude Oorlog, een hoer hebt, à la Christine Kieler, die een relatie heeft met professor Oud en met de Russische marineattaché in Den Haag. Ja, dat is heerlijk voor de BVD geweest natuurlijk.
Ja, en voor een romanschrijver als jou ook.
Prachtig, mooi. Maar dat blauwe boekje, de commissaris van recherche was ongeveer als eerste binnen op de moordplaats. Ja, die man is daar een paar minuten alleen geweest. Die heeft de blauwe boekjes in zijn binnenzak kunnen steken. Je moet dus niet zeggen, omdat het. Zo ken ik ook verhalen over Prins Bernhard. Het is niet waar, want we vinden het niet. Ja.
Ja.
Om er eens iemand te noemen.
Om maar eens iemand te noemen.
Ja, die komt trouwens in dit boek volgens mij geloof ik niet prominent voor.
Zijdelings. Ik moest ontzettend lachen omdat de uitgever zei, doe je blonde Dolly, kan Bernhard erin? Ik zei, nou, Bernhard als klant van Dolly, dat kan ik niet maken, maar ik zal het mijn best doen.
Ja, dus je hebt er nog in 1 pagina in gekregen of zo. Goed, wat mij tot slot nog opviel, is dat er op het helemaal op het eind van het boek staat een foto van jou bij het graf. Mm-hmm. En daar zie je dat graf nog goed onderhouden wordt en zo. En dat is voor jou ook een soort mysterie, hoe dat kan.
Omdat er al 60 jaar, ik mag niet weten wie het graf betaald heeft, dat is privacy. Mm-hmm. Maar in de weekenden, voor haar verjaardag, haar sterfdag en kerst, worden er bloemen gelegd op dat graf, verse bloemen. Nou, haar ex-man is al lang dood, de zoon ervan is ook al lang dood, ze heeft geen kinderen, haar broer is dood. En dat gebeurt altijd, vraagt het personeel van begraafplaats Westduin, altijd in een weekend, tegen sluitingstijd, of als het net open is, zo. Dan is er geen personeel te begraafplaats. Dus wie dat nu nog doet. Maar ik heb inmiddels.
Maar jij moet een vermoeden hebben, ja.
Ik heb een vermoeden, omdat naast haar sinds 2 maanden een gloednieuw graf is gekomen met een gigantisch kitscherig beeld.
Ja, staat ook op die foto.
En daar staat alleen het geboortejaar 1944, een mooi geboortejaar. Ja. Maar geen sterfdag op. En daar staat Johnny Stairs op. En ik heb Johnny Stairs nu eindelijk gevonden. En dat is de oude eigenaar van een homobar in Den Haag. En eerst dacht ik, heeft Dolly dan ooit een zoon gehad? Dan was ze 17, dat kan. Maar het lijkschouwingsrapport van dokter Zelderus, daar heb je hem natuurlijk weer. Dat zegt dat niet zo is. En hij was eergisteren op mijn boekpresentatie in Den Haag. En toen stond er een klein manneke op en die riep: ik ben Johnny Stairs, hij heet eigenlijk anders. Ja. En ik was een buurjongetje van haar. En ze was heel gul ook. Ze gaf me af en toe een Riksdaalder voor mijn rapport. Dus helaas, helaas.
Ja.
Simpeler dan ik dacht.
Ja, ja, ja.
Maar wel mooi.
Het is toch één mysterie wat in het boek is opgelost, maar nu wel is opgelost. Ja, ja. Willem, bedankt voor je komst. Het boek Blonde Dolly, waarbij ook allerlei andere verwikkelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog nog een rol spelen, is uitgegeven bij uitgeverij Cargo.